Toen ik met deze preekvoorbereiding begon, moest ik eigenlijk denken aan een tekst uit Jesaja 57. Want daarom heb ik de titel van de preek ook genoemd: God ziet om naar de nederige van hart, / Maria. In Jesaja 57, vers 15, daar staat: want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. En die tekst, toen ik daarmee begon met de preek, en ook toen ik eindigde met de preek voor mezelf en het opschrijven van die notities, toen werd ik erg geraakt door de nederigheid die het kenmerk is van Maria, de moeder van Jezus. Maria die wordt op een soevereine manier gekozen uit alle vrouwen die ooit geboren zouden worden. En zij draagt op een bijzondere wijze mee dat God de Messias weer in de wereld brengt. En van Maria wordt beschreven dat in alle generaties haar voortaan voor dit gelukkig zouden prijzen. Ze is een ongetrouwd meisje. Ze ziet uit naar God. En ze is arm. Daar kom ik zo dadelijk erop terug. Maar dan staat er in Lucas 1, vers 48, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. En je zult zien in de prediking dat Maria een vrouw is, nederig van hart. Ze wordt echt ook echt verbrijzeld als ze voor het kruis staat. En het is zo bijzonder om te merken en te zien door deze prediking heen dat haar leven echt alles wijst op Jezus. En daar wil ik eigenlijk heel graag voor bidden, dat we met haar samen, zeg maar, zij als een spiegel voor ons, dat we echt mogen ervaren dat zij een spiegel voor ons is, waarin ze echt alles wijst op haar zoon. En dat God, zoals die tekst zegt in Jesaja 57, dat hij niet alleen woont in de hoge en in het verhevene, maar dat hij woont bij de verbrijzelde en nederige van geest. En verbrijzeld en nederig van geest, dat word je op het moment dat je voor Jezus staat. Dat je ziet hoe arm dat we zijn, hoe we ons niet zelf kunnen verlossen, hoe we onszelf niet kunnen redden en dat we onszelf ook niet kunnen troosten in het grote verdriet wat er soms kan zijn. En daar wil ik eigenlijk met u zo over nadenken, met Maria als voorbeeld. En ik wil graag nog even kort bidden. Vader, hoe zijn wij in staat om iets te openbaren van het leven van Jezus door Maria heen? En ik wil u bidden dat u me de juiste woorden geeft en ook grote vrijmoedigheid, maar dat we echt een ontmoeting met uw zoon mogen hebben. We bidden, Heere God, dat u het leven die we zo bespreken, dat u daardoor tot ons spreekt. Ik vind het indrukwekkend hoe meer ik zeg maar in de Bijbel duik in de karakters van mensen, hoe meer dat ik mezelf tegenkom, maar ook hoe bijzonder het is dat u door mensen werkt. Door mensen heen u iets van uw zoon laat zien. En dat u Maria gebruikt, Heer, als in uw soevereine wil en haar kiest als de vrouw die de moeder wordt van Jezus. En dat de Messias door haar heen in deze wereld gekomen is. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. De eerste keer als we Maria ontmoeten in de Bijbel, dan wordt ze bezocht door een engel. Aartsengel Gabriel. Dan staat daar dat die engel die begroet haar en zegt hij: wees gegroet, begnadigde, de Heer is met u. U bent de gezegende onder de vrouwen. En wat dat voor Maria betekende was eigenlijk dat ze echt zich afvroeg en in verwarring raakt. Er staat in de Bijbel dat ze eigenlijk nadacht over de betekenis van die groet. En die engel vertelt haar dat ze niet bang hoeft te zijn, maar dat ze genade heeft gevonden in de ogen van God. Ze zou zwanger worden van een zoon en die zoon die zou ze baren en ze moest hem de naam Jezus geven. En voor dat grote voorrecht betaalt ze een hoge prijs. Het is namelijk zo dat ze kreeg namelijk de stempel op van een vrouw die ongehuwd zwanger raakt. Ze heeft zich rein bewaard voor Jozef, maar de wereld die zal iets totaal anders denken. En hoe diep dat gaat, vinden we eigenlijk terug in Johannes 8, vers 41, als er een discussie is tussen Jezus en de Farizeeërs. En die Farizeeërs die zeggen dan tegen de Heer Jezus dat hij het verwijt krijgt, wij zijn niet geboren uit hoererij. Dat heeft direct te maken met de verwijzing dat Maria, er was wel een verloving, ze waren verloofd en die hadden een andere status in de Bijbel, die verloving. Die verloving was al een officiële verbintenis, maar zo'n verloving duurde een jaar. Het was ook een test voor het echtpaar dat ze zich trouw en rein bewaarden voordat ze het huwelijk eigenlijk ingingen. En in die periode van die verlovingstijd komt die engel en raakt ze dus zwanger. En dat achtervolgt ook de Heer Jezus. Dat er eigenlijk als hij volwassen is, dat er dan staat dat de Farizeeërs hem verwijten, we zijn niet geboren uit hoererij. Het is zelfs zo dat Jozef raakt in totale verwarring, omdat hij wil in stilte van haar scheiden, omdat er eigenlijk geen andere keuze mogelijk is, omdat hij weet dat hij de vader niet is. En overweegt hij in stilte van haar te scheiden en dan komt ook daar een engel en die zegt, hij zou Maria moet hij als vrouw nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En deze vreugde en verwondering dat ze moeder zou worden van de Verlosser, zal zeker gemengd geweest zijn met die schande die haar te wachten stond toen in die cultuur, in die omgeving. Maar wetend wat het zou gaan kosten, zegt ze toch in Lucas 1, vers 38, Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Ze kiest voor die weg. En om dat verhaal te delen wat daar overkomen is, heeft die engel daar ook gezegd dat Elisabeth, dat is zeg maar een nicht van haar, die is een vriendin ook, wordt ze, om haar verhaal met Elisabeth te delen. Die engel, zoals ik al zei, die zegt expliciet dat Elisabeth ook zwanger is. Het is een familielid, want die groot geloof heeft en ook de eerste zoon door een zeer wonderlijke zwangerschap mag ontvangen. Elisabeth is de moeder, is getrouwd met Zacharias en Elisabeth is de moeder van Johannes de Doper. En als Elisabeth de stem hoort dat Maria haar opzoekt, dan staat er, dan sprong haar kindje Johannes de Doper in haar schoot en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En dan spreekt ze profetische woorden. Dan zegt ze in Lucas 1, vers 42 en 43, de meest gezegende van je ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En dan komen die woorden, ik vind het echt indrukwekkend, dat er staat van, wie ben ik dat de moeder van mijn Heer, van de Kyrios, naar haar toe komt. Het is dus een openbaring van die God Elisabeth heeft gegeven, dat Maria zwanger is van de Verlosser. Dat heeft ze dus ontvangen door een openbaring. En het gevolg daarvan is dat Maria dan die lofzang uitspreekt. Die lofzang die een verwijzing is aan een hoop op de Verlosser. En ik heb heel veel tijd eigenlijk deze week genomen om die lofzang voor mezelf te bestuderen. Ik zou u dat aanraden. Het is zo bijzonder, even kort daar iets over te zeggen, dat de meeste teksten die zij eigenlijk bidt, en die lofzang, het is eigenlijk een psalm, we lezen hem zo dadelijk, dan zie je dat het allemaal verwijzingen zijn, vaak verwijzingen zijn naar het Oude Testament. Het heeft heel veel, heel veel weg, ook van de lofzang die Hanna uitspreekt, op het moment dat zij zeg maar van Samuel zwanger mag worden. Maar je ziet hier alleen al in deze psalm, in die lofzang, dat zij een gebroken, echt die gebrokenheid, en dat zij een hele bijzondere jonge vrouw is. En in Lucas 1, vers 46 tot en 45, ik heb eens een andere vertaling genomen, dat is de NBV 21, die wil ik met u zo lezen. Maria zei, en dat is het antwoord, eigenlijk als antwoord op wat Elisabeth tegen haar gezegd heeft. Je bent de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? En dan spreekt Maria deze lofzang uit. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Bemachtig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn bemachtigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Het is God die zij als enige aanbidt. De glorie, als je deze psalm, deze lofzang echt bestudeert, dan zie je dat de glorie en de majesteit van God wordt in het hele lied gewijd. En ook haar eigen nietigheid en haar afhankelijkheid. Maar wat zo indrukwekkend is, dat is dat ze uitspreekt, ik heb een verlosser nodig. Ik heb een verlosser nodig. Het is God die grote dingen doet. Het gaat om de glorie van God, om zijn grootheid, zijn arm die machtig is. Als je het woord opzoekt wat ze daar gebruikt, dan heeft dat, zeg maar, als er staat, God mijn redder, dan mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder, dan is dit behouder, redder, verlosser, heiland. Ze jubelt over Gods genade. En dat God het nederige hart verhoogt en de hongerige voedsel geeft. Vult met goede dingen. Het is een zeer indrukwekkende lofzang. En weet je, ik heb geknield en deze lofzang gewoon gebeden voor mezelf. Dat je gewoon zegt van Heer, mijn ziel looft de Heer, mijn hart juicht Heer, u bent mijn redder. U heeft oog gehad voor mij. Je kunt deze psalm kun je zo doorlezen. Alle geslachten zullen gelukkig prijzen omdat niet wat God voor mij heeft gedaan door Jezus Christus. Dat u, en dan gaat Maria die gaat ook terug naar de belofte die er is. Ze gaat terug naar de belofte die er is, die God gegeven heeft aan Abraham. En weet je, toen ik met die preek eigenlijk bezig was, toen was ik me eigenlijk niet bewust van iets wat me toen pas bewust werd. En dat is namelijk, ik ga met u, spreek ik over mensen. Gewone mensen. En ik heb met u gesproken over Johannes, de apostel, over Maria van Magdalena. Daarin kwam ook de moeder van Johannes en Jacobus, Salome, kwam naar voren. Daar heb ik ook iets van belicht. Maar ik had niet in de gaten dat ik bezig was met mensen die eigenlijk allemaal iets gemeenschappelijks hebben. En dat is namelijk dat ze allemaal voor het kruis van Christus stonden. Johannes stond daar, Maria van Magdala stond daar. Salome stond daar. En Maria, de moeder van Jezus. Wat ze overeenkomsten en wat ze samen hadden, was dat ze samen bij het kruis stonden toen hun verlosser werd gekruisigd. Ik werd me dat pas bewust toen ik zeg maar, met deze preek bezig was. En ik was zo diep gezegend door die overeenkomst. Dat mensen, gewone mensen zijn die voor het kruis staan en Jezus zien lijden. En dat voorgevoel dat Jezus zeg maar zou gekruisigd worden, dat heeft eigenlijk altijd boven Maria gehangen. Die aankondiging was een wolk van een onomkeerbare realiteit, dat dit zou gaan gebeuren. Ik leg je dat uit. Waarom dat ze wist dat deze dag zou komen. Niet alleen omdat hij zeg maar, was voorzegd in het Oude Testament. En als je die psalm leest, dan zie je dat Maria doordrenkt is van de schrift. Ze is totaal, zeg maar, weet ze wat er eigenlijk gebeurt. Daarom ook zo'n prachtige lofzang. Maar je ziet ook dat ze dingen bewaart in haar hart. Er is in Lucas 2... vers 19 en vers 51, daar staat iets dat Maria eigenlijk alles ziet. Bijvoorbeeld dat die engelen die lofzang aan hebben, dat geboren wordt, maar ook wat er gesproken wordt. En dan staat daar, zij bewaarde deze dingen in haar hart. Want wat gebeurde er eigenlijk? Waar werd die hele tragedie die er zich zou gaan afspelen? Niet alleen die, zeg maar, die schande dat ze zwanger was en nog niet getrouwd. Maar dat wat er zou gaan komen, dat wisten, dat komt. Er komt een dag die een verschrikkelijke dag zal zijn. Het was namelijk als volgt. Die aanwijzing kreeg ze toen de achtste dag, er waren twee belangrijke gebeurtenissen bij een geboorte van een kind. Bij een jongen was het zo dat bij de achtste dag werd hij besneden in de tempel en daar ontving hij ook de naam. Die besnijdenis die had te maken met dat God een verbond had gesloten met het volk en daar kun je veel over lezen. Dat was een gebod wat God had gegeven ook aan Abraham. In Genesis 17, vers 9 tot en met 12 kun je dat lezen. En dan zie je dat er een gebod was dat alles wat eerst geboren was, de eerstgeboren jongetjes, die moesten besneden worden. En op dat moment, dat zie je ook bij Jezus, als hij besneden werd op de achtste dag, kreeg hij zijn naam. Dan werd de naam bekendgemaakt. Zo was de naam, staat er ook op die dag, die achtste dag in de tempel, krijgt hij de naam Jezus. Bij Johannes de Doper was dat ook zo. Er was Zacharias, die was... Zeg maar, kon niet meer spreken. En dan vragen ze Elisabeth, hoe moet hij weten? En dan zeggen ze Johannes. En dan zeggen ze, ja, dat kan niet, want niemand in de familie heet Johannes. En dan geven ze Zacharia een pen en papier. En dan schrijft hij op Johannes. En vanaf dat moment kan hij weer spreken. Dus op die achtste dag was het zo dat er een besnijdenis was. Dat had met het verbond te maken. Maar er was nog iets, een voorschrift. Dat kun je thuis opzoeken, Leviticus 12, vers 1 tot en met 9. En dat was dat een kind, een jongen of een meisje, dat werd aan de Here voorgesteld. Dat was, zeg maar, voor een jongen was dat op de 40ste dag. Er werd bij die 8ste dag 33 dagen opgeteld. En bij die 40ste dag, daar kwamen vader en moeder kwamen weer naar de tempel om die jongen voor te dragen. Het zijn twee verschillende gebeurtenissen. En bij die tweede gebeurtenis, als er zeg maar die jongen, als Jezus wordt voorgesteld aan de Heere God, is indrukwekkend om dat te lezen, dat te beseffen wat daar eigenlijk gebeurt. Dan wordt zeg maar, als het ware, Jezus wordt voorgesteld aan de Vader. En er moest een offer gebracht worden. Op die dag moesten en ook meisjes moesten worden voorgesteld. Dat was niet alleen voor jongens. Ook een meisje, als een meisje geboren werd, werd dat ook voorgesteld. Het was wel op een andere dag, niet op de 40ste dag. Maar het was een andere dag. Maar een jongen En de meisjes moesten worden voorgesteld. En dan was het zo dat er een offer gebracht moest worden. En dat was een eenjarig lam of een tochterduif. Zonder gebrek, een lam zonder gebrek. Maar iemand die arm was, die mocht twee tochterduiven als offer brengen. En Maria en Jozef, die hadden geen lam, waren arme mensen. En die hadden twee tochterduiven. En dan brengen ze dat offer aan de Heere God. Om de Heere Jezus voor te stellen. En op die dag ontmoetten Maria en Jozef twee bejaarde mensen. Oudere mensen, Anna en Simeon. Simeon was een oude man die beschreven wordt als een man rechtvaardig en godsvrezend. En hij had een diep verlangen en verwachting dat de vertroosting van Israël zou komen. En de vertroosting van Israël en de Heilige Geest staat er, was op hem. Een ontroerende beschrijving. Op die manier wil ik oud worden. Dat je zegt, dat was een man rechtvaardig en godsvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En dan zie je eigenlijk dat de Heilige Geest, dat staat daar expliciet, de Heilige Geest leidt deze Simeon naar de tempel als Jezus wordt opgedragen. En zodra het kindje zag, wist hij dat de profetie en de belofte die de Heilige Geest hem had gegeven, dat die belofte was namelijk dat Simeon de dood niet zou zien totdat hij de gezalfde zou ontmoeten. En dan lezen we Lucas 2, vers 27 tot 35. Gedreven door de geest kwam hij, Simeon is dat, naar de tempel. En toen Jezus ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan. Zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat versproken wordt, en zelf zult u door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Ik ga zo dadelijk op dit in. Even voor de context toch. In de Lucas-evangelie staat in de eerste vier teksten dat er een ooggetuigenverslag is. Dat Lucas het Lucas-evangelie schrijft vanuit de mensen die hij gesproken heeft. En van daaruit het evangelie schrijft. Deze informatie in het Lucas-evangelie kan hij alleen hebben gekregen van Maria zelf. Het is zo gedetailleerd en zo ontzettend bijzonder en gedetailleerd dat dit eigenlijk van, als hij het Lucas-evangelie schrijft, dan zal deze informatie komen van Maria zelf. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Deze gebeurtenis staat in haar hart gegrift. En jaren later staat ze aan het kruis en ziet ze hoe een soldaat een zwaard in Jezus steekt. En herinnert zich ongetwijfeld wat hier eigenlijk staat geschreven, dat er een moment zal zijn dat een hart door haar ziel gaat door het lijden en sterven van haar zoon, haar redder en heer. Openbaar werd ook daar op dat moment de gezindheid van velen aan het licht komen, want toen ze toekeek hoe haar zoon stierf, schreef de andere bespottingen en beledigingen naar haar zoon. En wat moet er door haar heen gegaan zijn? Niemand anders begreep zo die absolute, zondeloze perfectie. Ze had hem opgevoed, ze had hem als baby gekoesterd, Ze had hem aan haar borst gehad. Zijn jeugd had, hij gezien, had ze gezien. Zijn volwassen worden had ze gezien. En deze pijn van deze onrechtvaardigheid moet dwars door haar heen gegaan zijn. Zoals Simeon hier dat beschrijft. Er gaat een zwaard door je ziel. En niemand kan deze pijn ooit begrijpen. Alleen moeders die hun zoon of dochter op jonge leeftijd moeten loslaten in de dood. En wat mij echt heel diep raakt is dat ze niet instort in dit overweldigende leed. Haar aanwezigheid aan het kruis was de steun die ze haar zoon kon geven. Wat een moed, daarom ook volhouden tot het einde. En weet je, dit moet je goed begrijpen. Dit wil ik ook echt benadrukken. Ook voor haar, voor zijn moeder, die hem gekoesterd had met liefde, ook voor haar was dit offer. Dit wordt eigenlijk maar zelden begrepen of benadrukt. Jezus stierf ook voor Maria, zijn aardse moeder. Zelfs in het laatste uur, terwijl Jezus worstelde met het lijden en de dood, zag Jezus Maria bij de vrouwen staan. En ze staat daar bij die apostel die Jezus zo lief had, Johannes. En dan schrijft Johannes over die gebeurtenis. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij huis. En weet je, ik moest er zo aan denken dat moeders die voeden hun kinderen op om naar de hemel te gaan. Ze voeden, je kinderen worden opgevoed door vader en moeder, niet voor deze wereld. Die kinderen die worden opgevoed voor het Koninkrijk Gods. Maar Maria had een zoon en die was Heer van de hemel. Die was Heer van de schepping. En Maria werd een discipel. Ze werd een aanbidder van deze Heer. En door dit te doen droeg Jezus eigenlijk de zorg over en werd er ook een einde, kwam er ook een einde aan die formele aardse aspect. Doordat hij het overdraagt, had ook nog een hele andere betekenis. Omdat er nu een einde komt, hij draagt er over. Ik vind het apart dat Maria, die had nog zonen en dochters. De zonen worden met naam genoemd. Maar dat Maria, die wordt niet overgedragen door Jezus aan een van zijn halfbroers. Of aan de halfzus. Ik noem halfbroer omdat ze dezelfde moeder hadden, maar niet dezelfde vader. Jezus heeft God als vader en niet Jozef als vader. Maar je ziet eigenlijk dat hij zeg maar halfbroers heeft en halfzussen. Maar hij draagt het over aan de apostel Johannes. En daarmee komt er eigenlijk ook een einde aan die formele aardse aspect. En dat zie je ook. Want in Handelingen, daar zie je in Handelingen 1 vers 14, komt de naam van Maria nog eens voor. En dan is Pinkster, ze zit in die bovenzaal voor Pinksteren. En dan wordt haar naam genoemd in Handelingen 1. Daar zie je alle apostelen genoemd. Maar dan staat er eensgezind, wijden ze zich aan gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Maria buigt voor Jezus. Ze aanbidt de redder die ook voor haar gekomen is. En haar getuigenis wijst naar haar zoon. Ze wijst naar wie ze zelf aanbidt als haar redder en haar verlosser. En weet je, dan is het zo indrukwekkend om over dit leven, ik vind het echt indrukwekkend om over karakters en levens na te denken, maar ik vind het zo indrukwekkend als ik zo kijk hoe de Bijbel zo duidelijk is dat Jezus geboren uit de maagd Maria. Die maagd Maria is een aanbidder van haar redder en haar verlosser. Het is een vrouw nederig van hart. Als je kijkt naar die tekst in Jesaja nog eens. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde. Hoe is deze vrouw door haar moeite, door haar lijden, door aan het kruis niet verbrijzeld? Hoe nederig was niet haar geest om levend gemaakt te worden? Levend gemaakt te worden in de Zoon van God die voor haar stierf. Ik wil heel graag met jullie naar een lied luisteren. Boudewijn heeft me dat, heeft dat uitgekozen. Het is een lied wat eigenlijk heeft me, we waren zo over de preek aan het spreken. En toen zei die Miele, ik heb een lied, ik was na aan het denken over Maria. En ik kwam een lied tegen. En toen ik het las, of toen ik het aan het luisteren was, raakte me dat ontzettend. Omdat dit lied eigenlijk weergeeft wat ik in de preek eigenlijk ook heb willen doorgeven. En laten we daar naar luisteren en dan zullen we daarna de dienst samen afsluiten.
zag beginnen. Maria had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen. Kon jij al zien hoe die dag zal zijn? Jouw zoon als lam van God. De baby in je armen is waarlijk God met ons.
Laten we zo gaan staan. Wil je zo, Heere God, in die stilte u naderen, als gemeente en ook thuis, om zo voor je aangezicht te staan en te buigen voor die heerlijkheid en u te aanbidden. Hoe wonderlijk dat u een mens gebruikt om de verlosser op deze aarde geboren te laten worden. Hoe wonderlijk zijn uw gedachten. Hoe hoger zijn die gedachten van u. En we willen u bidden, Heere God, dat we ons echt willen toewijden aan die Allerhoogste, die Allermachtige. We willen u zo danken dat we iets mogen proeven van die heerlijkheid, wat het betekent om in die relatie met u te staan. Maar ook het verdriet te zien, de vervolging, de moeite, de pijn. En dan die moment van opstanding, dat Jezus de Heer en Herder is, de Verlosser, de Alpha en de Omega, de Heere der Heren, het Lam van God, de Leeuw van Juda, de afdruk van het wezen van God, het begin en het einde. Alles is aan u onderworpen. En zo willen we deze week zo samen ingaan en u danken dat we in uw hand geborgen zijn en dat het een waarlijk mysterie is, een waarlijk geheimenis is. En we prijzen u dat u ons heeft geopenbaard dat Jezus de Heer en Verlosser is. En zo willen we deze priesterlijke zegen ook echt uitspreken, dat we een kanaal mogen zijn bij de mensen die we ontmoeten, Heer. Dat ze iets mogen proeven van onze toewijding, van onze verbrokenheid, van onze relatie met u. En zo wil ik de zegen uitspreken voor degenen die thuis zijn, ook voor de kinderen in hun eigen dienst en voor hier, de mensen die hier zo aanwezig zijn. De Heere, die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Een heel gezegende week.